Sam.
Ja.
Doe eens rustig.
Rustig.
Volgens mij is dit wel een van de nieuwe uitspraken uit de parlementaire geschiedenis die worden toegevoegd aan het vocabulaire van doe eens normaal, joh. En,
dat is wel meteen waar ik aan dacht.
Doe zelf lekker normaal.
Toch de herinnering die we allemaal hadden van wat ach. Doe eens normaal, man.
Ja, hè? Maar dat zijn wel weer de typische decreten die je dan vervolgens in de compilaties en op het journaal ziet van het debat. En we hebben het natuurlijk over het debat op woensdag 20 maart over de formatie, over
het eindrapport van Kim Putters.
Het rapport van Kim Putters en de doorstart van deze formatie. Dus ik dacht, laten we toch de diepte ingaan en laten wij, net zoals vorige week, dan toch Victor Pak even uitnodigen. Victor, welkom.
Dankjewel. Ik heb erg genoten van jullie schouwspel tussen Rutte en Wilders, om dat weer eens na te doen.
ik doe geen imitaties op de podcast, maar mensen kunnen me wel boeken. Maar vorige week hadden we ook al een beetje schik in. We zijn niet melig geweest, maar je wordt er een beetje lacherig van, omdat er wordt ook een beetje een soap van gemaakt, heb ik het gevoel.
Ja.
Dus voordat we dat hele debat bespreken, wat er nu precies wat er gebeurd is en wat we gaan verwachten, kunnen verwachten de komende tijd, even aan jou van, hoe scheid jij zeg maar kaf van het koren in dit soort lange debatten zoals gisteren?
Nou, het suffe is eigenlijk dat zo'n debat heel belangrijk is. Je kan allemaal nog eens reflecteren op wat er gebeurd is, zeg maar, op dat rapport van Putters. Maar dan, in plaats van dat daar heel inhoudelijk en serieus mee wordt omgegaan, dan ga je dus het Messias-complex krijgen. Dat komt dan voorbij. En dat soort schouwspelletjes ga je dus krijgen. En ik vind dat zonde, omdat Putters heeft, nou, dat hebben we vorige week ook besproken, heeft een heel duidelijke en scherpe visie neergezet.
Die precies.
Ook vernieuwend is. Maar dan komen er toch heel veel jijbakken voorbij van die inhoudelijke puntjes om elkaar een beetje af te vallen over bijvoorbeeld Oekraïne. En dat maakt het een weinig verheffend debat. Terwijl ik denk dat dat zonde is. Zeker met wat Putters heeft neergezet en ook, nou, met de keuze voor twee nieuwe informateurs was er veel serieus om. Ja, waren er veel serieuze zaken om over te praten, maar dan verzandt het toch een beetje in het gebruikelijke Haagse schouwspel.
Hoe komt dat, denk je?
Omdat, denk ik, de Tweede Kamerleden daar toch heel erg op geënt zijn. Daarop, dat is nog steeds hoe ze opereren. En ik denk, en dat hebben we deze week ook opgeschreven, ikzelf in het commentaar vooraan in het blad, dat de Tweede Kamer zelf moet ook veranderen, wil die opzet van Putters, zo'n programmakabinet, dat extra parlementaire, meer dualisme, dus meer afstand tussen regering en Tweede Kamer, wil dat werken, dan moet daar wel verandering in komen, ook aan de kant van de Kamer. Anders ja. Blijft dit een soort droom waar we het nu al een paar jaar over hebben, die nieuwe bestuurscultuur, zonder dat dat in een daad wordt omgezet.
Dan krijg je natuurlijk ook dat Timmermans zich heel, heel duidelijk hierop voorbereidt. Dat had hij vorige keer ook al gedaan met die haai, geloof ik. En nu alweer met Gru Wilders met zijn minions en zo. Zo'n verwijzing naar de kinderfilms. Ik vind dat zo oppervlakkig. En tegelijkertijd is de kritiek natuurlijk bijvoorbeeld op zo'n PVV waar inderdaad geen fractie de democratie heerst, moet ik maar zeggen. In de andere fracties ook niet zo, heeft men een indruk. Maar in ieder geval bij de PVV is het heel duidelijk dat daar de anderen niks voor te zeggen hebben. Is natuurlijk wel heel wezenlijk. Maar kan het dan niet, is het zelfs zo'n Timmermans, zo'n ex-eurocommissaris, zo iemand die ministeriabel wil overkomen, zelfs hij laat zich verleiden dat dit soort soundbites. Nou, hij weet ook dat hij er succes mee oogst.
Ja, wij beginnen er ook mee, hè?
Ja,
dus, maar juist, is er ook een wisselwerking.
Vallen wij nu ook in de val van.
Oké,
dat is wel een terecht punt. Maar wij, nou, wat misschien, ik weet niet of het is aan luisteraar om te beoordelen of dat verheffend is, maar we proberen het in ieder geval uit te leggen waarom het zo is. Want dat is natuurlijk de relevante vraag. Ook Timmermans, en ik zelf zou bij Timmermans geneigd zijn te denken dat hij probeert bij te sturen van zijn verkiezingscampagne, waarin hij continu juist dat, ik ben de slimme, chique meneer uit Brussel die hier boven de partijen staat en die dit land vooruit gaat helpen. Ja, en daar heeft hij niet genoeg succes mee geboekt. En dat ze nu toch denken, we moeten op die oude voet van politiek voeren verder. Dus inderdaad met ingestudeerde trucjes, de minions van de PVV, komen we in het nieuws en dat scoort misschien beter.
Ja.
En zich natuurlijk, het gekke aan dat moment, en dat is toch waar het inhoudelijk ook wel opvallend is dat Timmermans pakt hier heel erg de oppositierol natuurlijk, die ook wil en zo. Maar aan de andere kant zegt hij ook, Geert Wilders, u heeft een Messias-complex en daar help ik u wel even vanaf. Het is niet zo dat je met 37 zetels gegarandeerd het kabinet inkomt.
Nee.
Oftewel, dan zinspeelt u er weer op dat de bal naar hem toe zou rollen. Terwijl PvdA GroenLinks er de afgelopen maanden alles aan doet. Dat zij eigenlijk helemaal niet op de voorgrond staan om mee te dingen naar het vormen van een kabinet. Daar willen ze helemaal niet bij betrokken worden. Tot Timmermans er in dit debat toch dan wel weer op hint. Dat is opvallend.
Een soort dubbelzinnigheid zit er.
Ja.
Ja,
misschien moeten we anders gewoon meteen doorgaan naar het echt het politiek inhoudelijke. Want ik wil ook eventjes teruggrijpen op het gesprek dat wij vorige week hebben gehad. Toen we uitvoerig het rapport van Kim Putters hebben besproken.
Ja.
Eigenlijk dacht ik aan het einde van het gesprek. Nou, Kim Putters die zal waarschijnlijk een soort verlenging krijgen.
Dacht ik ook.
En deze formatie uit gaan zitten. Die is nu eigenlijk terzijde geschoven. En er zijn twee nieuwe informateurs zijn er naar voren geschoven. Victor, toen je hoorde dat in ieder geval Kim Putters dus ook niet door zou gaan en ze door zou gaan met Albert Dijkgraaf, SGP-lid, en Richard van Zwol, CDA, was je toen verbaasd?
Het waren wel twee verrassende namen. Ik denk dat qua profiel ze als een soort, zou je ze als de ooms van Kim Putters kunnen omschrijven qua wat ze uitstralen. Dijkgraaf, SGP'er, heeft wel degelijk politieke ervaring, is lang Tweede Kamerlid geweest. Van Zwol heeft veel kennis vanuit eigenlijk de ambtelijke hoek.
Topambtenaar heeft, geweest.
Hè? Ja, heeft begin dit jaar, spreken we dan over, ja dat klopt, heeft hij het rapport over bevolkingsgroei geschreven, wat echt een steen in de vijver is geweest in die slepende discussie, die ook zeker raakt aan het migratieonderwerp, ja. Wat de verkiezingen weer heeft gedomineerd. Dus in die zin liggen ze wel in het verlengde van Kim Putters. Maar het valt natuurlijk ook weer op dat opnieuw Geert Wilders met twee outsiders, ja het zijn eigenlijk insiders, maar outsiders voor zijn club aankomt. Hè. Ja. Het zijn weer geen PVV'ers, maar die zijn er ook gewoon niet. Ik denk dat we misschien de volgende keer, ik weet niet wie er straks nieuwe informateur, of misschien hebben we het dan over een formateur zelfs. Wie
premierskandidaat
dat wordt.
Dus eigenlijk.
De premierskandidaat zou dat zijn als de formateur wordt.
Ja.
Ik denk niet dat we ervan uit moeten gaan dat dat een PVV'er is.
Geert, je hebt twee vragen. Allereerst, denk je dat de Partij van de Arbeid heel blij is dat zij nu een keertje niet voor de betrokken in dit gedeelte van de vorm? En daarnaast, waarom twee?
Ja, nou het eerste denk ik sowieso dat de PvdA na Plasterk en Putters nu echt wel blij is dat er niet nog iemand van de PvdA wordt...
Scheelt weer een rooiement.
En bovendien is dat heel moeilijk bij de PvdA mensen te royeren, dus dan zit je echt met een heel ongemakkelijke situatie op de achtergrond in die partij. En dan nog met GroenLinks erbij ook nog half in de fusie. Nee, dus dat zal zeker een opsteker zijn voor die club. Maar twee mensen. Mijn interpretatie is, ik heb het debat niet zo goed gevolgd als Victor, hoor, moet ik zeggen. Maar hou me ten goede. Maar mijn interpretatie is misschien ook wel dat juist omdat het duidelijk moet zijn dat er eerst nog een fase komt voor het premiertje aanwijzen. Voor het pimpampetspel of het, hoe heet het ook weer, het... klaverjassen of met...
Kwartetten.
Dank je, dat woord zocht met name. En dat is al lang in de media gaande. En ik heb er ook wel eens tegen aangesproken vorige week bij Op1. Ik vond het zo'n onzin dat we dat nu doen. Terwijl juist het rapport van Putters heel duidelijk is. Er komen eerst nog, of er komt in ieder geval nog één fase over de inhoud. Moeten eerst op hoofdlijn een akkoord komen. En dan pas gaat het over, echt weer lelijk gezegd, de poppetjes. Dat woord is hier op de redactie bij EW verboden, geloof ik. En terecht. Misschien straalt het daardoor ook wel uit van, degene die nu informateur is, is niet de premierskandidaat, wordt niet de formateur, dus nemen we er twee. Aan de andere kant dacht ik, dat is mijn interpretatie, maar Victor weet het misschien beter, maar dat die Richard van Zwol is gewoon een heel erg ervaren ambtenaar. Dus als je iets wil bereiken in een nieuwe constellatie met dit programmakabinet, dan moet je ook met elkaar weten wat er bestuurlijk uitvoerbaar is. En dan moet je wel dus een serieus zwaargewicht hebben die ook die ambtelijke organisatie kent. Die weet hoe een ministerie werkt. En die op dat punt kan adviseren in de gesprekken van jongens, maar dit is onhaalbaar wat jullie nu willen. En Dijkgraaf is volgens mij een hele ervaren politicus inderdaad. Die net zoals ik had verwacht misschien ook nog wel van de Staaij of zo langs te zien komen in deze ronde. Maar van die oude SGP'ers die gewoon een enorm staatkundige... ook staatsrechtelijke ervaring hebben, veel weten van ook van de politieke mogelijkheden. En die misschien goed is juist als procesbegeleider bij die inhoudelijke discussie.
Ja. Het is ook niet nieuw hoor dat er twee informateurs worden aangewezen, maar het is wel vrij uitzonderlijk. Ik geloof dat de laatste keer in 2010 was bij die formatie, Maar dat hou ik even, hou me ten goede als het misschien al eerder is voorgekomen. Je hebt ook dan wel weer verkenners die wel
voorafgaand aan Rutte 1.
In duo zijn geweest. Ja, voorafgaand aan Rutte 1. Maar met deze twee, denk ik, Dijkgraaf is ook hoogleraar economie op dit moment.
Ja.
Heb je dus de inhoudelijke know-how over bevolkingsgroei, CQ, migratie. En je hebt dus de economie die je meebrengt. Nou, die economie, dat weten we van alle adviesrapporten, of eigenlijk het adviesrapport dat er ligt van de studiegroep Begrotingsruimte. Het bolle boze clubje van mensen in Den Haag die alles weten van de overheidsfinanciën. En die zeggen 18 miljard euro bezuinigen als komend kabinet. Dat moet je doen om het huishoudboekje van het Rijk op orde te brengen. Dat is een gigantische opgave. Zeker als je bedenkt dat bijvoorbeeld Geert Wilders met zijn wens om het eigen risico af te schaffen daar nog eens 5 miljard euro bovenop legt.
Ja.
Er is een wens bij de PVV om de AOW-leeftijd weer terug te brengen naar 65. Dat gaat ook om vele miljarden euro's.
Gelukkig komt het Wopke Wiebesfonds nu wel vrij.
Ja, het Nationaal Groeifonds is voorlopig tot stilstand.
Daar komt nog 7 miljard uit, geloof ik, of zo. Ja,
ja, dus nou, daar kan je dan weer wat uithalen. Maar goed, dat is dan kwartetten qua financiën. Daar mensen die daar kennis van hebben, die nu het proces gaan begeleiden. Dat is wel heel verstandig.
Ja.
Ik hoorde overigens ook nog dat voorafgaand aan het debat en ook de benoeming van beide nieuwe informateurs, de partijen SGP en CDA eigenlijk beide niet geïnformeerd waren. CDA hoorde het ongeveer een minuut voor het debat begon. Ja. En Christoffer die hoorde het tijdens het debat.
Dat vind ik van het CDA minder. Althans, CDA heeft natuurlijk, die van Zwol is wel lid van CDA, maar ik geloof niet dat je als ambtenaar een heel uitgesproken partijlid.
Hij is wel
partijlid
een
bent.
Man met aanzien, toch? Het is, maar goed, het is met veel van dit soort. Het punt, zeker voor een partij als het CDA, nog meer dan de SGP, je hebt gewoon heel veel mastodonten / partijprominenten. En,
zo'n grote partij natuurlijk ook.
Ja, ja, het is zo'n grote
meer,
partij.
Meer dan kiezers, langzaam.
in ieder geval weer dan zetels. En dat wringt natuurlijk op dit soort momenten. Maar goed, Henry Bontebal, de partijleider van het CDA, heeft ook wel gezegd dat hij het niet zo prettig vindt, maar dat hij het ook goed kon begrijpen dat ze bij Van Zwol waren terechtgekomen. Dat is een faire reactie. Hij toont daarmee wel aan dat hij dus met zijn oproep om dit niet te doen, tenminste hij heeft opgeroepen aan CDA'ers om niet een kabinet in te stappen, dat die nog niet helemaal wordt opgevolgd.
Hij is een informateur natuurlijk ook wel een noodzakelijk procesbegeleider. Dus ook als je fel in de oppositie zit, wil je wel dat het proces goed begeleid wordt, denk ik. Tenminste, vanuit hoop ik dan, ja, dat is mijn idealisme misschien.
Wel vanuit het CDA, want het CDA die wil hoe dan ook in de oppositie blijven. Die hebben echt geen ambities om.
Nou, ik had het met Sam net even over voor deze opname, maar de kant is dus wel aanwezig dat ze bij het CDA, dat ze langzamerhand, dat ze wel in de oppositie zitten met 5 zetels in de Tweede Kamer, maar dat er in het kabinet ook 5 CDA'ers ongeveer plaatsnemen. En dat ze dan toch meeregeren tegen wil en dank.
Ja, dat is natuurlijk het ding als je 2 loten aan je stam extra krijgt. En die allebei daar flink opteren met BBB en NSC. Ja, dat is gewoon zo. Pieter Omtzigt, die heeft ook al die telefoonnummers in zijn telefoon staan. En die belt ze ook allemaal op.
Natuurlijk,
Dus hoe dan ook, zullen er zeker mensen met een CDA-achtig signatuur in het
kabinet. Ja, je zou bijna een soort moderne variant van een VVD-CDA-kabinet kunnen noemen. Waarbij je dus allerlei oudgedienden van de VVD, die stappen erin namens de PVV van oud-VVD'er Geert Wilders.
Ja.
En allerlei oud-CDA'ers kunnen namens NSC en BBB daar ook in stappen. Nou, dan ben je er wel.
En Hans Hogevoorst als premier.
Ja,
laten we daar maar niet meer op terugkomen. Dat was zo'n mediarelletje.
In het debat werd Rob Jetten werd ook nog bevraagd door Bontebal wat het zou betekenen om als er D66'ers in dit kabinet zouden toetreden. Laten we even naar luisteren.
Wil Rob Jetten, wil jij misschien gewoon nog even een tijdje doorgaan en in dit hele mooie nieuwe extra parlementaire kabinet een rol als minister Klimaat en Energie? Wat zegt u dan?
Nou, dan weet ik wel wat collega's binnen D66 gaan zeggen, want ik heb ze allemaal gewaarschuwd.
elke D66'er die plaatsneemt in dit kabinet Wilders 1, gaan we het lidmaatschap van D66 ontzeggen.
Jij zinspeelde net al op, Geert, dat het bij de ene partij wat makkelijker is om het lidmaatschap te ontzeggen dan bij de andere.
Ik heb dat niet uitgezocht, maar sowieso is lidmaatschap van een vereniging, er zijn zeker voorwaarden voor royement, maar die zijn ook wel weer gebonden aan wetten en regels. Dus je kunt niet zomaar iemand uit je vereniging gooien die je er tegen staat. Zeker niet in zo'n partij met strakke statuten. Maar ik heb gehoord dat het bij de PvdA lastig is. Ik weet niet of Victor daar iets van weet.
Nou, het wisselt per partij. Ook de lijn die ze daarin nemen. Een aantal kranten hebben van die belrondjes gemaakt. We hebben dat zelf niet gedaan. Dus dat even netjes om erbij te zeggen. Maar ja. Belrondjes langs de partijwoordvoerders, langs de partijbureaus. Hoe staan jullie erin? En dan de ene partij die zegt dus echt keihard, we flikkeren ze eruit.
Ja.
Of dat dan moeilijk is of niet, daar gaan ze dan niet op in. Ik geloof dat bij het CDA het nog iets genuanceerder ligt. Dat een soort van, het is heel onwenselijk en wij willen niks mee te maken hebben. Maar of we meteen je lidmaatschapskaart door de shredder doen, dat wisselt.
Ja, het is een leuk plagerige vraag van Bontebal natuurlijk. Maar hij vraagt het niet alleen aan de minister van Klimaat, maar ook aan de partijleider van D66.
Ja.
Dus ja, en D66 moet juist, zeker gezien het verlies vergeleken bij die 24 zetels van Kaag naar 9 zetels geloof ik nu, moeten ze natuurlijk wel echt ferm oppositie gaan voeren. Zeker tegen zo'n rechtskabinet wat in feite staat voor alles wat D66 tegen is.
De grap is dat Bontebal de vraag daarna ook weer terugkreeg van
Jette,
van goh, u weet ook veel en bent erg betrokken bij energiebeleid. Wat nou als, ik geloof de heer Wilders, u belt.
Yeah.
Nou, toen moest Bontebal natuurlijk ook zeggen dat hij dan er niet in zou stappen. Dus dat was een leuk opzetje tussen twee mensen die energie erg aan het hart gaan. Maar die ook de bui natuurlijk voelen hangen dat een onderwerp is dat... Ja. Bij een komend kabinet van deze vier partijen, of dat nou op een hoofdlijnenakkoord wordt of wat dan ook, dat minder onder de aandacht staat.
Ja, we zullen in ieder geval geen stapje extra zetten. Maar wat mij opviel is van Timmermans en Jette eigenlijk dat ze best meteen al fel die oppositierol pakt. Hè?
Ja.
Dat is wel... Ik
probeer ook al bijna te overtoepen.
Ja, Timmermans die riep echt op, doe het Nederland niet aan. Het was en natuurlijk de confrontatie tussen de twee Limburgers, Timmermans en Wilders.
Kunnen we nog even
luisteren? Even luisteren dan.
Dan geef je dat het recht om het initiatief te nemen om te kijken of je een kabinet kan vormen. Klopt mijn analyse zover, meneer Wilders?
Ja, volgens mij, ik doe niet mee aan kwispelletjes.
Oké.
Dus als u een betoog wil houden, prima. Als u mij 5 vragen stelt, krijgt u geen antwoord.
Ja. Nou, rustig joh.
Rustig joh.
Ik stel gewoon een rustige vraag.
Ik geef gewoon een rustig antwoord.
Oh ja, vind je dat?
Zeker.
Oké.
Jammer hè?
Goed. Nee hoor. Nee? We komen er nog wel. We komen er nog wel.
Goed zo.
Nou, hierna komen nog een heel verhaal over Messias complex. Waar we
je ziet wel, ze willen elkaar, dit is echt persoonlijk hè. Ze willen altijd het laatste woord hebben bij elkaar.
Ja.
Zo flauw.
Het, wat je vooral, of zeg maar waar het uiteindelijk om gaat is dus, en dat zie je door het hele debat heen, is een soort van de framing. Putters heeft iets neergezet, dat programmakabinet,
ja.
Wat dus op stevige afstand zou moeten staan van van de vier partijen. Die sluiten weliswaar een samenwerkingsakkoord met elkaar over hoe ze in de Tweede Kamer opereren, maar die staan op afstand van zo'n kabinet. De vier partijleiders, die blijven in de Tweede Kamer zitten. De ministers komen in een mix van binnen de politiek en buiten de politiek, of met afstand tot de politiek. En dat is dus, dat is wat Putters heeft neergezet. En je ziet dus, of je hoort, Timmermans, maar ook Jette in zo'n debat, die doen gewoon, dit stelt helemaal niks voor, wat die Putters zegt, dat zal allemaal wel.
Ja.
Dit is gewoon een klassiek meerderheidskabinet. Wat zitten jullie nou allemaal te praten? En het enigszins zorgwekkende, omdat ik zelf denk dat zo'n extra parlementaire variant, dat programmakabinet, wat Putters zegt, dit is de enige manier tot een vruchtbare politieke samenwerking. Ik deel die analyse wel, zeker met deze verkiezingsuitslag. Maar dan moet je niet als die vier partijen die onderhandelen zijnde, nu zeggen, het wordt een hoofdlijnenakkoord plus. Het wordt misschien wel dikker. We willen toch extra afspraken. Geert Wilders sprak over een grote rol voor de PVV. Het maakt hem niet uit hoe je het kabinet noemt, als de PVV maar een grote rol heeft. Ja, daar moet je dus ook als onderhandelende partijen wel je houden aan wat Putters heeft uitgezet. Want anders wordt dit inderdaad een gedrocht van een kabinet dat geen programmakabinet is en ook geen klassiek meerderheidskabinet. Dan zit het ergens tussen wal en schip en dan is het niks.
Ik ben blij dat je over begint, want ik heb ook hier ook nog een klein fragmentje. Er was een interactie tussen Jette en Pieter Omtzigt over de financiële kaders. Laten we er even naar luisteren.
De meest zuivere vorm van een extra parlementair kabinet zou zijn. Hier heeft de minister-president succes met uw team, zoals de heer Klaver daar zegt. Nou, laat ik gewoon zo zeggen. Zelfs ik denk dat dat niet helemaal lekker gaat werken. Dus dan maak je afspraken over. En dat heeft ook het vorige kabinet gedaan. Pagina's lang, dat is op zich niet zo heel raar.
Nee, voorzitter, ik vind dat zelf ook niet raar. Nee. Maar het is wel heel relevant voor wat voor soort kabinet gaat er nu komen. En ik ben blij dat de heer Omtzigt als voorbeeld aanhaalt, hè, Europese begrotingsregels. Maar als je dus verder gaat dan alleen maar de hoofdlijnenafspraak, het kabinet dient zich aan de Europese begrotingsregels te houden. En we weten dat het komend kabinet gewoon grote financiële keuzes moet gaan maken. Betekent dat dan dat u in de komende weken detailafspraken gaat maken over welke belasting gaat omhoog, welke belasting gaat naar beneden en op welk departement wordt wel of niet bezuinigd?
Ja, hoofdlijnen. Hoe strak gaan ze dicht timmeren?
Ja, dat is een heel terecht punt van Jette. Je moet daar duidelijk over zijn. En kijk, in het verslag van Putters staat het heel duidelijk. Putters heeft met de twee nieuwe informateurs ook om tafel gezeten. Ik hoop dat de oud-informateur heel duidelijk is geweest over zijn visie daarop en hoe dat dan moet werken, zodat ze daarmee voortgaan. Want anders, wat Omtzigt terecht aanhaalt, ja, het vorige kabinet had daar heel veel pagina's voor nodig. Ja, het punt is juist dat we dat dus nu niet willen.
En ook vooral dat Pieter Omtzigt dat toch juist helemaal niet wil.
Dus hier zit, ja, Omtzigt was het ook al degene, en dat was dan een beetje een schoonheidsfoutje, maar die er had die in het rapport van de oud-informateur had laten staan, dat op sommige niveaus wel gedetailleerde afspraken zijn nodig thema's, waren. Ja. Op zijn thema's,
ja. Op een gegeven moment die anderen dat eruit hadden gehaald, is inderdaad, ja.
Daar moeten ze toch, of Omtzigt moet er toch op letten. Hij stond heel trots te paraderen van, nou, ik heb het al 2,5 jaar over dat extra parlementair kabinet en dan lachen jullie me uit, maar zie nou eens, hier is het dan. Ja, hier is het dan, maar dan moet je het wel nog even tot het eind brengen.
Er moet veel gebeuren. In die rol. Ja. We hebben het ook over gehad. Komende 8 weken gaan Dijkgraven en Van Zwol, hebben de tijd gekregen of genomen om met deze, ja, 4 partijen weer verder te praten. Dan komt dus, begrijp ik, die inhoud eerst aan de orde. Dus dan worden die hoofdlijnen geformuleerd.
Ja, in die 8 weken.
In die 8 weken. En daarna pas is er sprake van, als dat gelukt is. Dat gelukt is, voor de duidelijkheid. Want dat is echt nog, daar hebben we vorige week over gehad. Hè, enorme hobbels nog te nemen inhoudelijk. Ja. Omdat er veel inhoudelijke verschillen zijn tussen die 4 partijen. En ook ze kleinrecht tegenover elkaar staan op sommige onderwerpen. Maar als het dan gebeurd is, dan komen ze terug bij de Kamer, ook weer met een rapport. Krijgen we al, het is ook een rapportenformatie. Dan krijgen we weer een rapport. En
dan hoort er gewoon bij.
En dan gaan we dat weer hier uitgebreid bespreken. Als het gelukt is, vraag ik Victor, wat gaat er dan gebeuren? Komt er dan weer zo'n verhit debat waar Timmermans lekker uit de bocht kan vliegen en waar
dat gaat heel Jette grapjes aan kan maken? Dat rapport liggen. Ik ben heel benieuwd. Het is al een heel grote stap als ze het tot die 8 weken, en ze hebben gezegd 8 weken of sneller, hint, misschien dat het sneller lukt, want ze zitten met het meireces, maar goed, ik ken geen enkele, tenminste bij mij op de middelbare school, als je huiswerk opkreeg met een deadline, was er nooit een leerling in de klas die het voor de deadline af had. Je doet altijd, en in de politiek werkt dat hetzelfde.
Hier op de introductie bij Elsevier ook trouwens, maar goed.
Ja, ook waar. Dus dat gaat, denk ik, niet heel veel sneller dan die 8 weken. Dan zitten we ook nog met het meireces van de Tweede Kamer.
Ja.
Maar als het tot die tijd lukt, bij elkaar blijft en ze dus tot een inhoudelijke overeenkomst komen, nou ja, dan zit je dus al op 30 mei. Ja, en dan zou het zomaar kunnen dat misschien er een heel korte informateur komt die bijvoorbeeld de profielschets van de minister-president, die nu nog niet op tafel ligt, dat ze dat heel snel willen behandelen, zodat ze daarna dus echt de formateur kunnen aanwijzen die het kabinet, zoals alle 4 de partijen hebben uitgesproken, die het kabinet dan op het bordes krijgt voor de zomervakantie.
En die moet dan ook, die neemt dan ook de leiding in het aanstellen van, of het benaderen van potentiële ministers.
Ja,
en staatssecretarissen.
In overleg wel met dus een deel van met 4 partijen.
Met de 4 partijen, maar, en dat gaat dan volgens die sleutel waar we het vorige week over hadden. Ja. 50-50, 50% echt uit de partijen zelf afkomstig.
En het is
50% voor van buiten de politiek.
Ja, voor zo'n nieuw kabinet is het belangrijk om voor de zomervakantie aan de slag te kunnen, zodat je dan je Prinsjesdag zelf kan inkleden eigenlijk. Want anders dan zit je met het ministerie van Financiën en de oude begroting van het demissionaire kabinet. Ja, en als die begroting er eenmaal ligt, ga dan nog maar eens sleutelen. Dan verlies je gewoon een heel eigenlijk, nou ja, in ieder geval een goed half jaar. Je hebt wel de voorjaarsbegroting waarin je nog kan verschuiven. Maar dat helpt je een hele hoop.
Dus dat is heel belangrijk. Bovendien kun je dan in de zomer een beetje rustig inwerken als de Kamer met reces is.
Ja.
Heb je geen last dat je ook keer naar de Kamer geroepen wordt als minister. Dat scheelt misschien ook wel een beetje.
Dat is zo.
Nou ja, dat zou natuurlijk... Wat is de kans... Dit is weer echt een kroegvraag hoor, dat geef ik toe. Maar wat is de kans, Victor, in jouw ogen dat dit lukt? Dat dit echt, ergens in de zomer een kabinet op het bordes staat met Willem-Alexander?
Aan percentages heeft niemand wat. Ik denk, ben wel zelf erg geneigd te zeggen dat als dit zover lukt, zeg maar, als nu die inhoud rondkomt, dan gaat het denk ik ook gewoon helemaal slagen. En dan komen we daar, als het niet lukt...
Maar die kans is heel aanwezig dat er nu problemen op gaan duiken.
Ja, dat is zo. Ja. Maar als het niet lukt, ja, dan zou ik zelf denken dat we opnieuw naar de stembus kunnen gaan. Want je merkt het aan de verhoudingen in de Tweede Kamer, ook bij zo'n debat. Ik zie het niet snel over links gaan. En misschien dat Timmermans daarom ook zo fel is. Want daar zitten ze bij de VVD gewoon niet op te wachten. Zeker niet als je nu een heel eind komt, toch met PVV.
Victor, betekent dit dan ook de verdere normalisatie van de PVV?
Ja, ik zelf ben van mening dat dat wel meevalt. En dat vooral de kiezer de PVV normaliseert door er zo massaal op te stemmen. Dat is volgens mij een duidelijk signaal. En de kiezer bestaat niet, maar de kiezers wel. En dat zijn we met elkaar.
Ja.
Nou, 37 zetels voor de PVV. Plus we hadden, en dan kijk ik even naar Geert, een heel interessant interview met een ontzettend slimme en belangrijke hoogleraar politicologie, Tom van der Meer.
Ja.
Geerten heeft hem gesproken. Ik ben een klein beetje jaloers, mag ik best weten. Want ik had hem ook graag willen spreken. Het is een ontzettend boeiende man. En die zegt daar ook wat over, hè, Geert?
Ja, Tom van der Meer, ja zeker. Er staat deze week in UW, dat interview. En hij zegt van, ja, hij heeft niet zoveel moeite met die... hij zegt sowieso, er is geen crisis van de democratie, er is een crisis van de middenpartijen. Daar komen we misschien zo meteen nog even op. En hij zegt van ja, er zijn zeker antirechtsstatelijke uitingen van die PVV. Dat is ook wel een probleem. Maar hij zegt, er zijn ook genoeg andere partijen die daar pal voor staan. Die hard ook opkomen en de rechtsstaat verdedigen. En hij vindt niet dat die PVV buitengesloten moet worden. Hij heeft ook wat onderzoek erbij gehaald van andere landen waarbij juist ook coalitieregeringen zijn. Want Nederland is echt een coalitieland. En dat zijn niet alle landen. Hè, maar andere coalitielanden in Europa bijvoorbeeld, waar dan ook radicaal rechtse partijen in de regering komen. Hij zegt, er is geen enkel onderzoek te laten zien dat het de democratie wezenlijk schaadt als er zo'n partij deelneemt aan de regering. Dat betekent dat er wel een stevig systeem moet zijn van instituties die elkaar in balans houden, van een duidelijke rechtspraak en Raad van State en dat soort instituties die allemaal zorgen dat niet zomaar één partij allerlei onwenselijke dingen kan doordrukken. Maar dat is in Nederland het geval, zegt hij, en het is een coalitieland. Dus je ziet al meteen, en we zagen het zelf ook al in januari, toen Wilders die wetsvoorstellen al uit het verleden al opgaf. Toen hij eigenlijk ook weer over de islam als religie begon te spreken in plaats van politieke ideologie. Dat er eigenlijk een best wel sterk disciplinerend effect uitgaat van die rechtsstaat als je er in coalities uit wil komen. En dat vond ik heel boeiend. Hij is daar zelf dus helemaal niet zo somber over. En hij zegt ook van ja, dat vond ik ook wel mooi. Het artikel eindigt, het interview. Dat hij zegt van nou ja, hij ergert zich dus wel aan heel veel dingen in de politiek. Maar hoe er gesproken wordt over de democratie. Maar hij is wel optimistisch. Hij zegt, partijen zijn bij machten om bij te sturen. Het is in dit land gelukkig mogelijk om een uitgesproken kabinet te formeren. Om politieke alternatieven te bieden. Dat vindt hij heel belangrijk. En ook om eens in de regeringsvorming te laten zien dat de democratie er voor iedereen is. En dat is een punt wat je hem vaker hoort maken. Dat de democratie er wel voor iedereen moet zijn. Als je elke keer op keer op de PVV stemt of op een radicaal rechtse partij stemt, en keer op keer worden die partijen buiten het hele formatieproces gehouden. Nog even ongeacht of het lukt om tot de regering te komen. Maar als ze al überhaupt niet aan tafel zitten, zoals Rutte Wilders eigenlijk 12 jaar lang heeft buitengesloten, dan krijgen die mensen het gevoel dat ze er niet meer te doen, dat ze niet gehoord worden. En dan gaan ze helemaal niet meer stemmen. Of dan keren ze de democratie de rug toe.
Dit is waarom ik dus die visie van Putters zo belangrijk vind. Ja. Omdat dat eigenlijk binnen wat Van der Meer dan zegt, iets voor elkaar krijgt wat we al jaren niet, wat al jaren niet lukt. En dat is toch dat je in mijn optiek rechtsradicaal, wat echt van grote omvang is geworden in onze Tweede Kamer op dit moment, kapsel je in het bestel en op een manier waarop bijvoorbeeld dus meer rechtsstatelijke partijen zoals VVD en NSC, die echt wel pal staan voor die rechtsstaat, toch met ze samenwerken, maar wel die rechtsstaat ook bewaken.
En je ziet ook dat de kiezers daarnaar snakken, want die vinden het juist toen Wilders wat milder ging doen, al in de campagne,
ja.
ging doen, zeg ik, hè, doen alsof deed hij eigenlijk, maar toen had hij nog niks teruggetrokken. Ja. Maar juist toen al zeiden mensen, oh, nu ga ik wel op hem stemmen, want nu vind ik hem eigenlijk een stuk redelijker klinken.
Ja, kijk, hij is redelijker gemaakt, dat schets van de meer ook. Ja,
ja dat... en ook nu in die onderhandelingen, je ziet dan de eerste onderzoeken die worden gehouden onder de PVV-kiezers, want ja, leden zijn er natuurlijk niet, maar PVV-kiezers, zeg van ja, vind je nou zo erg dat Wilders dit en dit heeft opgegeven in de formatie en dat hij daar nu opeens heel genuanceerd over is, vooral over de islam en immigratie natuurlijk. Dan zegt hij, nou ja, dat hoort er eigenlijk wel een beetje bij en dat vinden we niet zo erg. Over het algemeen, ze lopen nog niet heel hard bij hem weg omdat hij nu opeens zich bestuurlijker opstelt. Dat is interessant om te zien.
De analyse van de hoogleraar politieke wetenschappen is ook dat als je compromissen uitlegt, de kiezer dat wel kan accepteren. En hij schetst, en dat is die crisis van de democratie, of eigenlijk de crisis van de middenpartijen. Juist, dat is wat we allemaal gewoon observeren als je kijkt naar het politieke speelveld, is dat de afgelopen jaren middenpartijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die zijn nu twee keer met elkaar gaan samenwerken, in een coalitieakkoord of met een regeerakkoord, dat alle zuurstof uit je debat haalt, uit je politieke partijen zelf. Omdat het anders niet mogelijk was. Terwijl je moet elkaar, denk ik, ook als je samenwerkt in een coalitie, moet je tegen elkaar kunnen afzetten. Ja. En dat is wat misschien in deze nieuwe vorm, als we die eenmaal krijgen, wel lukt. En misschien ook wel een succes
dat
kan blijken.
Dat is ook van wat Van Meer zei over die alternatieven. Dat er moeten alternatieven zijn op inhoud. En hij schetst eigenlijk het beeld dat we in dit land, in politiek Den Haag, zal ik maar zeggen, dat daar eigenlijk de technocraten tegenover de populisten staan. En hij zegt, wat is het probleem nou? De technocraten die doen alsof alles gewoon pragmatisch opgelost moet worden. Er is geen alternatief. Het moet nou eenmaal zo. Kijk maar ook naar de klimaatakkoorden of stikstofakkoorden. Of dat soort. Ja. Er moet allemaal bestuurlijk opgelost worden. Er is geen politiek meningsverschil mogelijk. Want het moet gewoon gebeuren. En als jij daar niet mee eens bent, dan moeten we het nog een keer beter uitleggen. Dat is het technocratisch perspectief. Dat hebben de middenpartijen, dus CDA, VVD, PvdA vooral, echt omarmd. En D66 ook wel een beetje, zou je
ook
kunnen zeggen.
Ook tijdens de coronatijden.
Ja, ook hetzelfde met coronatijd. Inderdaad, er is geen inhoudelijk debat. Er is geen alternatief. Wij debatteren niet over waarden, maar het gaat over oplossingen. En luister maar naar ons. En als je ons niet gelooft, luister maar naar de wetenschap. Of luister maar naar de rechter. Dat gebeurt bij alle hete hangijzers in de politiek. Daartegenover zijn de populisten. En die zijn ook niet geïnteresseerd in een waardediscussie. Want die hebben juist het idee van, er is een elite en die is bezig met beleid uitrollen wat tegen het volk is. En we moeten die elite afschaffen. Daar is ook geen ruimte voor een discussie. En hij zegt, het midden heeft verzuimd om in de afgelopen jaren die waardediscussie te voeren. En zijn boek, wat deze week uitkwam, heet ook Waardenloze Politiek. Leuke kwinkslag. Maar en daarin legt hij dus uit, het is geen crisis van de democratie, het is een crisis van het midden. Waar eigenlijk alle ruimte voor inhoudelijke strijd, democratie is strijd, waar ruimte voor inhoudelijke strijd over waarden, over ideeën, over de inhoud, waar die is uit weggezogen. Dat is wat je net ook zei.
Ja.
Misschien als laatste vraag, om het toch ook terug te brengen naar het debat. Uiteraard zetten we het artikel en het interview zetten we in de show notes. Maar Van der Meer die geeft geloof ik aan dat hij toch gedreven wordt door ergernis. En dat elke keer als hij zich kapot ergert, die achter zijn computer kruipt en het van zich aftikt. Als hij gisteren naar het debat had gekeken, denk je dat er een...
ik denk dat er binnenkort een nieuw boek van Tom van der Meer aankomt.
Dat denk ik ook, ja. Nee, qua inhoudelijke strijd, dat valt mij dus tegen. Dat meteen dat frame, dit is niks anders, et cetera, et cetera. Ja, je mag beter verwachten. Ik denk dat kiezers ook meer verdienen wat dat er gaat.
Ook zo'n Jette met een dooddoener van Wilders 1. Hè? Dat is dan ook weer dat je denkt van ja, maar dat is juist precies waar deze informatie niet over ging. Dat het niet Wilders 1 wordt, maar dat het juist iets anders moet worden wat we nog niet weten.
Ja.
Dan snap ik het best dat je, als je toch al weet dat je in de oppositie gaat belanden, dat je fel weer afblijft. Je moet ook in die politiek moet je ruimte laten voor valse spelletjes natuurlijk in zo'n debat. Maar ik denk dat Tom van der Meer zich wel ergert aan het feit dat die inhoudelijke discussie nu al eigenlijk doodgeslagen wordt.
Dat is echt heel zonde. En een goed voorbeeld was Oekraïne, waar dan de VVD wordt daarop aangevallen van dat is toch geen onderhandelbaar onderwerp. Jezielkes zei het niet, maar ze had prima kunnen zeggen, er is net een debat geweest over Oekraïne in de Tweede Kamer met 2/3 van het parlement dat achter de steun aan Oekraïne staat. Jezielkus kan zeggen, u bent gek Henkie, als u denkt dat we met 2/3 meerderheid in het parlement dit gaan uitleveren aan Geert Wilders, die daar sceptischer naar kijkt. Natuurlijk niet. Kijk eens naar gewoon de simpele feiten hoe ze liggen.
En geloof ook eens in de kracht van je eigen Kamer, dat je daar dus altijd nog over kunt debatteren tegen de tijd dat het voorstel langskomt. Hè? Dat er een wetswijziging komt of beleid langskomt waar je niet mee eens bent. Dat zou wel een oproep zijn, denk ik, van der Meer. Maar verder lees het interview en ik ben niet zijn spreekbuis, maar het is wel een boeiend gesprek en ik denk dat we nog veel over dit boek gaan horen. Net zoals we zijn vorige boek, Niet de Kiezer is gek, van 7 jaar geleden. Het is die ergernis volgens mij bij hem dat het probleem niet bij de kiezer wordt gelegd. Alsof dat het probleem is van de verkiezingsuitslagen. Terwijl nee, het probleem zit hem juist in wat je voor alternatieven biedt. En wat je eigenlijk voor keuze menu aanbiedt aan de kiezer. En dat is een goed punt volgens mij.
Nou, laten we dan met die wijze afsluiten. Victor, ik wil je heel erg bedanken voor je komst en je analyse.
Graag gedaan.
En nu willen we je 8 weken lang niet zien.
Oké.
Oh nee, maar je weet ook alles over Amerika. Dan moeten we binnenkort ook weer zo.
Ja, dat komt zelf terug.
Is goed.
Dank voor je tijd, Victor.